En dan nu, de Donderdagdate met Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven en feel-good muziek.
Frank Ruiters.
De Donderdagdate.
Plaatje. The Brothers Johnson en Light Up The Nights. Hé, hey, je bent er.
Frank Ruiters. De Donderdagdate.
Ja, wat gezellig en ook wat goed dat je er bent. Dit is de Donderdagdate, inderdaad. En dat betekent dat je niet alleen dit soort lekkere feel-good muziek hoort, maar ook interviews over gezond leven en het laatste gezondheidsnieuws. Met vandaag in dit programma Tim Kors. Hij is ortomoleculair therapeut en vertelt over vitamine D-resistentie. Hanno Peil, endocrinoloog en emeritus hoogleraar, belicht het belang van lichaamsbeweging voor het ombuigen van diabetes type 2. In uur 2 Els Cornelis, zij is ook ortomoleculair therapeut en vertelt over het verbeteren van de vruchtbaarheid met een bepaald supplement. En dan ook Eduard de Wilde, biohacker, over peptiden.
Your DJ, Frank Ruiters.
Ja, dat ben ik. En dit is dus de Donderdagdate, oftewel Gezondheidsnieuwsradio.
De Donderdagdate is Gezondheidsnieuwsradio.
Met ook lekkere feel-good muziek. Hier zijn Sister Sledge en Lost in Music.
Radio.
De Donderdagdate. Frank Ruiters.
Lost in music, lost in music. Feels so alive. Lost in, I crave.
vet effect, hè? Van Lost in Music. Die gaat nog wel even door. Het was de lange versie.
Gezondheidsnieuws.
Ouderen hebben in rust en na het eten van eiwitten een iets lagere spier-eiwitaanmaak dan jongeren. En dat wijst op een zekere mate van anabole resistentie door het verouderingsproces. Deze weerstand tegen eiwitten verdwijnt echter grotendeels bij die ouderen zodra er krachttraining aan te pas komt. Waarbij de spieren van ouderen even goed reageren als die van jongeren. Dit betekent dat beweging een krachtig signaal geeft dat de verouderde spier weer gevoelig maakt voor de opbouwende stoffen uit voeding. Voor het behoud van spiermassa op latere leeftijd is het dus niet genoeg om alleen maar meer eiwitten te eten. Het combineren daarvan met regelmatige krachttraining is essentieel om het natuurlijke achteruitgangsproces tegen te werken. Ook dus bij ouderen. En zo meteen hier bij de Donderdagdate. Therapeut voor functionele geneeskunde Tim Kors en ortomoleculaire therapie. Over vitamine D-resistentie. Dat zometeen naar dit.
Date under deck date. Frank Reuters.
Walking through the entrance with the lucky guy. Ready for a party at the perfect time. Saw you by the speaker with the golden glow. Told me everything I ever had to know. My pulse is racing and my head begins to spin. The record turns and now the fun can start within.
Blijf fit, gezond en mooi. Dit is de donderdag.
Dit is Tim Kors.
Therapeut functionele geneeskunde en ortomoleculaire therapie. Hallo Tim.
Yes. Hallo, dag Frank.
Goed je te spreken.
Eens gelijks.
Ik heb iets gelezen over vitamine D-resistentie. Het belang van vitamine D is natuurlijk enorm groot voor onder andere weerstand tegen allerlei aandoeningen en ziekten.
Ja, klopt.
Maar mensen kunnen ook resistent zijn. Betekent dat dat de vitamine D-receptor niet meer goed reageert op de wel aanwezige vitamine D?
Exact, exact. Dat is precies wat er aan de hand is. Dus vitamine D-tekort is iets wat we patiënten natuurlijk al vele jaren standaard onderzoeken. En door de jaren heen hebben we ook gezien dat die referentiewaarden steeds wat, wat opgeschoven zijn. Hè. Vroeger was onder de 40 of onder de 30 een probleem. Nu in Nederland bij de huisarts is onder de 50 een probleem. In Duitsland hebben ze de ondergrens 75 gezet. Dus we zien daar wel verschuivingen in. Wij denken nog steeds wat te defensief eigenlijk. We denken dat die referentiewaardes moet afstemmen op de patiënt zelf. Hè? Dus wat is met de patiënt aan de hand? Want dat blijkt namelijk dat veel mensen niet alleen een tekort hebben aan vitamine D. Hè? Dus als je puur al kijkt naar de referentiewaardes. Maar vaak ook te maken hebben met vitamine D-resistentie. En daar is iets wat totaal geen rekening mee wordt gehouden. Maar wel wat een interessant concept is om rekening mee te houden bij onze patiënten. Want vitamine D-resistentie, wat jij al terecht aangeeft, wil zeggen dat de intracellulaire receptor voor vitamine D minder goed functioneert. Waardoor die vitamine D niet meer goed werkt in die cel, waardoor belangrijke genen niet meer worden aangestuurd of minder goed worden aangestuurd. En vitamine D heeft een invloed op zo'n 1000 genen die aan kan sturen, die belangrijk zijn voor het immuunsysteem, voor energieproductie, voor hersenfunctie, voor hormonen, voor darmgezondheid en voor ontstekingsremming. En als die vitamine D-resistentie optreedt bij een specifieke patiëntengroep, dan kan die eigenlijk die invloed op die genen niet meer goed uitvoeren, waardoor die vitamine D eigenlijk gewoon minder goed werkt. Dus met andere woorden, vaak hebben mensen veel meer, omdat ze dus vitamine D resistent zijn, veel meer vitamine D nodig, wil het überhaupt voor hun echt gaan werken. En dat is iets waar ik dan helemaal geen rekening mee word gehouden.
Hoe vaak zou het voorkomen, denk je? Want zie je het vaak bij de patiënten die bij jullie kliniek komen?
Ja, dus bij ons zien wij heel veel patiënten met vermoeidheid, chronische vermoeidheid. Een beetje dat laaggradig ontstekingsbeeld dat je vaak daarin terugziet. Dat is eigenlijk een soort sluimerende ontsteking op de achtergrond. Daar hebben we al eens een keer eerder een interview over gegeven. Op onze website ook heel veel informatie over terug te vinden. En het blijkt zo te zijn dat als mensen in zo'n laaggradige ontstekingstoestand zitten, dat ze vaak ook vitamine D-resistentie hebben. En die mensen hebben dus veel meer vitamine D nodig dan dat de standaardreferentiewaardes aangeven. Om dat simpele feit dat ze wat resistentie hebben.
En is het dan verworven resistentie of is dat een soort erfelijke bepaalde resistentie?
Het is verworven. Eigenlijk door de laaggradige ontstekingen blijken die receptoren minder goed te werken. Ja.
En dat is om te buigen?
Dat is om te buigen natuurlijk. Hè. En daar speelt vitamine D ook weer een belangrijke rol in. Dus om uit die loop te komen van vitamine D, laaggradige ontsteking, vitamine D-resistentie, zul je eigenlijk je vitamine D veel hoger moeten bijstellen. Wij gaan in eerste instantie uit van waardes, en dat meten we dan ook of dat gebeurt, toch wel rond de 125 in het bloed gemeten. Vinden wij wel belangrijk om dat te bereiken voor een bepaalde periode. Om die cycli te doorbreken van vitamine D-resistentie en laaggradige ontstekingen. Want als je die vitamine D voldoende hoog zet, dan kan dat ook een belangrijke invloed hebben in het verlagen juist van die laaggradige ontstekingen. Plus die vitamine D hoger zetten, worden die genen weer goed aangestuurd. En heeft het weer een effect op dat immuunsysteem, op energie, op de hersenen, op de hormonen, op de darmen. Vitamine D blijkt vaak een sleutelrol te hebben in mensen weer uit die negatieve spiraal te krijgen. Mm-hmm. Ja.
En bij die specifieke groep, Tim, gaan jullie dan tot doseringen van misschien 10.000 internationale eenheden?
Ja, vaak voor een bepaalde periode 10.000, vaak voor de eerste 30 dagen, afhankelijk van de beginwaarde van de vitamine D. En dan zak je terug naar een soort onderhoudsdosering. Vaak vele malen hoger dan de standaarddosering die nu gegeven wordt. Hè. Dus de meeste mensen zeggen die komen dan hier en dan meten we eigenlijk een vitamine D tekort. Bij, laten we zeggen, 90% van de patiënten. En dan zeggen maar ik slik vitamine D, hoe kan dat nou? Dat komt door het simpele feit dat heel veel mensen gewoon te weinig vitamine D slikken. Dus het standaardadvies is vaak 1000 international units vitamine D. Maar vaak zie je dan dat de vitamine D gewoon naar beneden gaat. Dus ik denk ook dat de standaarde hoeveelheden gewoon wat hoger bijgesteld zouden moeten worden om mensen inderdaad in die optimale zones te houden. En dat is minimaal boven de 75, 80 zou ik zeggen. Ja.
Ja. En wat voorheen was het advies maar 400 internationale eenheden per dag.
Ja, ik zie nog steeds adviezen van 400 of 800 international units. En wij zeggen vaak al de eerste maand tussen de 6.000 en 10.000 international units per dag. En dat is eigenlijk om iets op niveau te krijgen. En dan wil je iemand op niveau houden voor langere tijd. Om inderdaad dat immuunmoduleren en ontstekingsverlagen een effect te hebben.
Ja, want het schijnt, ik weet niet of dat klopt, maar als je in de zomer rond middaguur ongeveer 20 minuten in de zon gaat liggen met je hele lijf, dan maak je ook al 20 tot 30.000 internationale eenheden aan in je eigen huid. Ja.
Ja. Ja, mits je je dus niet insmeert met zonnebrand, mits je daar niet meteen in het water duikt. Dus er zitten wel wat haken ook aan waarom, ondanks dat je bijna ontbloot in die zon leeft, waarom er misschien toch geen vitamine D voldoende wordt aangemaakt. Heel veel mensen smeren zich natuurlijk in met zonnebrand.
Maar dat laat ook al zien dat zulke grote hoeveelheden, dat het lichaam daar gewoon op is aangepast en dat juist heel goed aan kan en het nodig heeft.
Ja, en ik vind ook wel iets wat in de praktijk, het werkt nu al 20 jaar. Ik heb natuurlijk al vele duizenden patiënten gezien. Ik denk inmiddels meer dan 10.000. Ik heb nog nooit een patiënt gezien met vitamine D intoxicatie. Nog nooit in heel mijn carrière gezien. Alleen daar wordt wel vaak voor gewaarschuwd. En ik denk, dat is misschien in theorie een mogelijkheid als mensen extreem veel vitamine D nemen voor langere tijd. Maar het probleem van vitamine D tekort, wat ik al zei, 90% van de patiënten bij ons hier, waar we bloedonderzoek doen, heeft gewoon een vitamine D tekort. Ja, dat is een probleem wat veel meer voorkomt. Maar mensen, wat ik dan vaak hoor van mensen is van, maar vitamine D moet je voorzichtig zijn, moet je overdoseren. Ja, dat kan. Maar mensen zouden zich meer moeten druk maken op het feit dat ze een tekort hebben dan dat ze kunnen overdoseren. Want dat zie ik in de praktijk, maar eigenlijk niet.
Misschien komt dat risico op overdoseren of het gevaar dat mensen daarvoor waarschuwen af van vitamine A. Want het is ook zo dat visolie de levertraan bevat vitamine A en D. En daar kun je natuurlijk wel enorm te hoog gaan zitten.
Dat kan inderdaad, dat zou kunnen.
Dat is ook een vetoplosbare vitamine. En ze hebben vitamine D gelijk ook als vetoplosbaar. Dus Het zal wel hetzelfde zijn, zoiets?
Ja, misschien, maar alhoewel de studies steeds meer vertellen eigenlijk dat vitamine D-intoxicatie, is dat überhaupt wel een probleem? Daar zijn ook twijfels over of dat überhaupt wel een probleem is. Maar goed, dan praat je pas over hoge hoeveelheden, boven de 250 in een bloed voor langere tijd. Dat zou dan in theorie toxisch kunnen zijn. Nou, ik zie dat in de praktijk eigenlijk nagenoeg niet terug. Nee.
Nee. Dan zou ik trouwens wel enorm veel van die pilletjes moeten slikken.
Ja, inderdaad. Daar moet je enorm goed je best voor doen. Ja. Dus ik zou natuurlijk goed onderzoeken en natuurlijk wel met beleid doen. Maar over het algemeen kun je stellen dat mensen gewoon veel meer vitamine D nodig hebben dan ze nu innemen. Ja.
Ja, ja. En fijn om te weten dat er ook iets te doen is aan die vitamine D resistentie.
Ja eigenlijk door de cycli van ontstekingen doorbreken. Daar zit het vaak in waar de receptoren meer gevoelig worden en waar die vitamine D gewoon veel beter gaat werken. Maar in eerste instantie betekent dat gewoon meer vitamine D innemen. Om rekening te houden dus ook. Hè, dus daarom zei ik altijd, hou rekening met de context van de patiënt. Als een patiënt zich presenteert met laag vitamine D met laaggradig ontstekingsbeeld, heeft hij eigenlijk nog veel meer vitamine D nodig dan je normaal zou geven. Ja.
Ja, goed om te weten.
Ja.
Dankjewel, Tim.
Ja, graag gedaan.
Take Thunder Tag Tate.
Wat een leuk duo, hè? Kiki D samen met Elton John. Natuurlijk Don't Go Breaking My Heart.
De donderdag date. Gezondheidsnieuws.
Koffiedrinkers hebben vaak minder buikvet en meer spiermassa dan niet-drinkers, zelfs als ze hetzelfde gewicht hebben. Een Finse studie toont aan dat veel koffie consumeren samenhangt met gezondere stofwisselingswaarden. Deelnemers met een hoge koffieinname hadden namelijk lagere levels van bepaalde aminozuren die wijzen op insulineresistentie. Dit doet vermoeden dat koffie actief bijdraagt aan een gunstigere lichaamssamenstelling. En de vorm van vitamine C is minstens zo belangrijk als de hoeveelheid waarbij ester C beter door het lichaam wordt opgenomen dan gewoon ascorbinezuur. Studies tonen aan dat ester C leidt tot hogere concentraties in de witte bloedcellen, terwijl de niveaus in het plasma vergelijkbaar blijven. Dit betekent dat de vitamine effectiever op celniveau werkt en dat resulteert in een sterkere immuunafweer en minder vaak last van verkoudheid. Bovendien is ester C veel milder voor de maag, waardoor gebruikers minder last hebben van buikpijn of diarree dan bij hoge dosen standaard vitamine C. Als je je afweersysteem optimaal wil ondersteunen, denk dan eventueel dus aan ester C in plaats van gewone ascorbinezuur vitamine C. Straks hier Hanno Peil, hij is endocrinoloog en hoogleraar, of emeritus hoogleraar inmiddels. En hij bespreekt het belang van lichaamsbeweging voor het tegengaan van diabetes type 2. Dat straks. En dit kwam ik tegen. Dit zijn Jolly and Swain. Dat zijn de mensen achter de band Imagination die de muziek blijkbaar maken. Een lekker nummertje, Autumn Leaves, herfstbladeren. Klinkt cool. Ja, toch?
gezellig lokaal gezellig. Kinderen hier gezet met donderdag daten dienen.
Dan nu Hanno Peil, endocrinoloog. Hallo Hanno.
Hallo Frank.
Fijn je weer te spreken. Ik ben benieuwd naar jouw antwoord op de vraag hoe belangrijk spiermassa is, behouden of winnen, voor het verbeteren van de gevoeligheid voor het hormoon insuline. Om je bloedsuiker dus op een aanvaardbaar peil naar beneden te kunnen krijgen na het eten van koolhydraten. Hoe belangrijk is spiermassa?
Ja, spiermassa is daar heel belangrijk voor. Hè? Dus er zijn twee hele belangrijke weefsels in je lijf die glucose verbranden. Glucose is je belangrijkste brandstof. Hè? Dus dat is voor alle weefsels belangrijk. Maar de weefsels die het meeste energie en daarmee glucose verbranden, dat zijn je spieren in de eerste plaats en in de tweede plaats je brein. Je brein is ook, kost heel veel energie, je activiteiten. En daar is ook ontzettend veel glucose voor nodig. Maar je spiermassa is echt een hele belangrijke plek waar glucose wordt verbrand, waar glucose voor nodig is. Dus het onderhouden van die spiermassa, die is essentieel. En we weten ook al heel erg lang eigenlijk dat naarmate je beter getraind bent, naarmate je spieren beter in staat zijn om kracht uit te oefenen, hoe gevoeliger ze zijn voor insuline. En dat is dus niet voor niks, want hoe meer kracht je met die spieren moet leveren, hoe meer glucose er nodig is.
Die glucose wordt toch ook omgezet naar glycogeen en dat wordt in je spieren opgeslagen en gebruikt als energiebron?
Ja, als de glucose niet direct wordt verbrand door je spier als bron van energie, dan de overmaat aan glucose wordt opgeslagen in de vorm van glycogeen, ook in je spieren. Het meeste wordt opgeslagen in je lever, maar ook in je spieren kan dat gebeuren. En dan kan dat die glycogeen op het moment dat je acuut glucose nodig hebt om je spieren te gebruiken en je hebt relatief weinig glucose in je bloed zitten, dan kan die glycogeen in je spieren, die kan afgebroken worden tot glucose en als reserve glucose zeg maar gebruikt worden. Mm-hmm. Ja.
Ja.
Dus voor mensen met diabetes is fysieke activiteit is heel belangrijk, omdat op het moment dat je je spier gaat gebruiken, dan wordt glucose als het ware die spier ingezogen. En daar is zelfs helemaal geen insuline voor nodig op het moment dat je je spieren gebruikt. En dat is één. En twee, door training van je spieren is die spiermassa om je de integriteit van die spieren in stand te houden, hebben ze ook in rust veel energie nodig. En die energie wordt ook geleverd door glucose. Maar daar heb je op dat moment, als de spier in rust is, heb je insuline nodig om die glucose naar binnen te krijgen. En hoe beter die spier getraind is, hoe gevoeliger je bent voor insuline. Dus hoe beter je lijf in staat is om die spier te onderhouden. En ook om de bloedglucose in je bloed zo laag mogelijk. Of zo binnen de fysiologische grenzen te houden.
Ja. Dan zou je zeggen dat krachttraining doen misschien wel nog te verkiezen is boven cardio-achtige trainingen zoals hardlopen of wandelen?
Ja, voor je insulinegevoeligheid wel. Dus maar cardio-achtige trainingen hebben weer andere voordelen voor je stofwisseling en je algemene conditie. Je mitochondriële gezondheid gaat daarmee vooruit en het heeft gunstige effecten op je vetstofwisseling. Dus het heeft ook, dat heeft weer andere voordelen. Dus we weten ook heel goed dat een combinatie van cardiorespiratoire training, dus van duurtraining en van krachttraining, is eigenlijk het beste voor je metabole gezondheid.
Ja, vooral sprinten zou heel goed zijn. Hè? Dus dat je wandelen eventjes afwisselt met sprinten.
Ja, dat is ook die HIIT training, high intensity.
Interval training.
Interval, ja precies. De high intensity interval training. Dat je dus heel kort, heel heftig je inspant. En dan weer relatieve rust neemt. En dan weer heel intensief inspant, dat blijkt een enorm gunstig effect op je stofwisseling te hebben. Ja.
Ja.
Daar moet je trouwens wel, daar hoort natuurlijk ook een vermaning, nou vermaning is zo'n naar woord, een disclaimer bij. Je moet echt oppassen met dat soort trainingen als op het moment dat je helemaal ongetraind bent. En zeker als je al wat ouder bent, dan kun je jezelf natuurlijk ook schade doen met echte hele intensieve trainingen als je dat niet goed voorbereid doet. Hè. Dus let daar wel op dat je niet zonder enige begeleiding opeens extreem intensief gaat trainen.
Ja. Of bouwt
rustig
op. Ik
denk dat het echt belangrijk is om daar de nodige begeleiding bij te hebben als je niet gewend bent.
Ja, of bouwt rustig op. Hè. Begin met wandelen. Ga dan misschien in een wat hoger tempo wandelen.
Ja, precies.
Ja.
Bouw het vooral echt rustig op. Niet te intensief meteen.
Nee, en kijk wat er gebeurt met je hartslag.
Ja, helemaal eens.
Mm-hmm.
Ja.
Oké, nou hartelijk bedankt voor het antwoord op deze vraag, Hanno Peil.
Heel graag gedaan, Frank. Let the flow on, baby. Let the love be free. I reach for you, honey. You reach for me. We'll do the things together only lovers do. Let the flow on, baby. We'll do the things together only lovers do. Let love flow on, baby. Getting into each other, yes, we'll unite. And we'll let love's vibrations lead us aright. We'll do the things together only lovers do. Let love flow on, baby. We'll do the things together only lovers do. Let love flow on, baby. Holding and touching, honey, let's get it on. And make a pretty baby that isn't wrong. Let's do the things together only lovers do. Let love flow on, baby. Let's do the things together only lovers do. Let love flow on, baby. Getting into each other, yes, we'll unite. And we'll let love's vibrations lead us aright. We'll do the things together only lovers do. Let love flow on, baby. Let's do the things together only lovers do. Let love flow on, baby. Let love flow on, baby. Let love be free. I reach for you, honey. You reach for me. Let's do the things together only lovers do. Let love flow on, baby. Let's do the things together only lovers do. Let love flow on, baby.
Liefde die doorgaat, die blijft stromen.
We'll do the things together only lovers do.
Ja.
Let love flow on, baby.
Het werd gezongen door Sonja Spence.
We must obey. nothing to say. Maybe they don't know whether they can stay or not.
Beetje Elo Queen-achtig. En het is gewoon een Nederlandse band, niet voor te stellen. Valencia en Gaia.
Gezondheidsnieuws.
Een extract van de alg Hematococcus pluvialis. Rijk aan astaxantine. Vermindert vermoeidheid door spiercellen te beschermen tegen oxidatieve stress. De stof activeert specifieke routes in het lichaam die de energieproductie in de mitochondriën verbeteren en de natuurlijke afweer versterken. In muizenproeven zwommen de dieren aanzienlijk langer voordat ze uitgeput raakten, terwijl markers voor spierschade en ontsteking daalden. Dit volledige algenextract lijkt hierbij effectiever dan alleen de pure astaxantine, dankzij de synergie met andere natuurlijke stoffen in de alg. Dus ja, dat is natuurlijk een heel veelbelovend iets voor sporters die hun uithoudingsvermogen willen vergroten. Het gaat dus over de alg Hematococcus pluvialis. En melatonine met vertraagde afgifte verbetert de slaapkwaliteit effectief zonder ernstige bijwerkingen. Deze vorm helpt je sneller in slaap te vallen en verlengt ook de totale slaapduur en maakt je nachtrust efficiënter. Het is echter niet bewezen dat dit beter werkt dan gewone melatonine, omdat directe vergelijkingen ontbreken. De bijwerkingen waren mild, zoals lichte hoofdpijn, en kwamen even vaak voor als in de placebo-groep. Dus het is in ieder geval de moeite waard om beide vormen uit te proberen. En dit ging dus over melatonine met vertraagde afgifte. Meer nieuws komt natuurlijk straks en ook in het tweede uur. Ja, toch? Even een jingeltje dan tussendoor.
Here's some great advice. Listen to the Dunderdag Date every week to keep yourself informed on the latest health news.
Ja, oftewel, luister vaak, zo vaak als je kan. Hier is Heatwave. En hun nummer heet Groove Line. Het is de lange versie, dus misschien kap ik hem heel klein beetje af.
Yeah.
Lekker zorgeloos met de Groove Line. Ik ben benieuwd of het lijkt wel of er een heel orkest meespeelt. Maar zijn dit nou akoestische instrumenten of misschien wel toch synthesizers? Ik weet het niet.
94
LBS. Ga je mee naar het tweede uur zometeen? Ja, natuurlijk. Met onder andere Els Cornelis en Eduard de Wilde.
Feel-good muziek, interviews over gezond leven en gezondheidsnieuws. Dit is de Donderdagdate.
De Donderdagdate.
De Donderdagdate gaat zo verder.